Goed, dus we zijn in de afgelopen 7 studies stilgestaan bij het onderwerp de hoofd van Israël, de opstanding en het aanbreken van de laatste dagen. En nu gaan we beginnen met een nieuw thema. Israël en de heidenen, het koninkrijk en Gods herstelbeloften. En de schriftplaats waar we voornamelijk gaan bij stilstaan is Handelingen hoofdstuk 1 vers 6 tot en met vers 8. Maar voordat we daaraan beginnen, misschien dan nog eventjes hernemen, want het gaat dus duidelijk over het herstel van het koninkrijk en Israël. Je ziet de vraag die de discipelen aan de Heer Jezus herstellen. Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen, is eigenlijk ons vertrekpunt voor deze avond. Maar eventjes kort herhalen we dat we de afgelopen 2 thema's al gezien hebben van het boek, de Handelingen. Denk dat voor iedereen duidelijk is dat het koninkrijk van God, dat aangebroken is met de prediking van de Heer Jezus, ook in het tweede boek van Lucas, het boek de Handelingen, een zeer belangrijk thema vormt. We hebben gezien dat, alhoewel dat het koninkrijk van God als uitdrukking slechts 8 maal voorkomt in het boek de Handelingen, dat de plaats waar het vermeld wordt zeer belangrijk is, namelijk in de inleiding. Het gaat vooraf hier aan de versen dat je hier ziet, en dat in vers 4 en vers 5. En het komt ook voor, het boek eindigt ook met diezelfde uitdrukking Koninkrijk van God in Handelingen hoofdstuk 28, in de laatste versen. Wat duidelijk een insluiting, een kader vormt, waaruit dat we kunnen toch zien dat we samen het boek moeten lezen met dat voor ogen dat het over het Koninkrijk van God ook gaat in het boek de Handelingen. We hebben gezien in de vorige studies dat Lucas ons voornamelijk toont dat na zijn hemelopname de Heer Jezus nu regeert vanuit de hemel. Het bewijs, het eerste bewijs, wordt ervan geleverd in Handelingen hoofdstuk 2 met de uitstorting van de eerste dag. En dan hebben we de laatste studie stilstaan bij Handelingen hoofdstuk 3, waar de genezing van de verlamde een duidelijk teken is dat Gods herstelprogramma begonnen is en het bewijs is van Jezus zijn regering. Dus Jezus' opstanding en verhoging, hebben we gezegd tegen elkaar, dat is Jezus' troonbestijging. Vandaar oefent hij nu vanuit de troon van God, aan de rechterhand van God, oefent hij zijn heerschappij uit over de aarde. En met zijn heerschappij, voornamelijk dan zeer het Handeling hoofdstuk 2, zijn de tijden van verkwikking aangebroken. Met komst van de Heilige Geest, waardoor nu al de zegeningen van de toekomstige dag kunnen genoten worden. En met de tijden van de verkwikking is ook het herstel van alle dingen begonnen. De Heer Jezus zal nu aanhoudend regeren, hebben we overdacht aan de hand van Handelingen hoofdstuk 3, tot het herstel van alle dingen voleindigd is. En dan komt hij terug in heerlijkheid. Maar de vraag die ons voornamelijk zal bezighouden in dit derde thema van het boek De Handelingen is: hoe ontwikkelt zich dat aangekondigde herstelprogramma nu in het boek De Handelingen? Hoe ontvouwt zich dat? Ja. Welke stappen worden daarin genomen? Nu, als het gaat over de programmering van het boek De Handelingen, dan zijn de meeste uitleggers het erover eens dat Handelingen 1 vers 8 de inleiding vormt voor het programma van het boek De Handelingen. En zoals je weet, wordt in Jeruzalem als eerste getuigd van het evangelie. Vervolgens zien we na Handelingen hoofdstuk 2 dat het evangelie uitgaat in Judea. En dan is Samaria hoofdstuk 8. En dan vanaf Handelingen hoofdstuk 13 met de zendingsreis, de eerste zendingsreis van Paulus, zien we dat het evangelie steeds verder wordt uitgedragen. Dus algemeen wordt Handelingen 1 vers 8 erkend als het programma voor het boek De Handelingen. Maar als het gaat over de verhouding tussen de vraag die de discipelen stellen: Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? En het antwoord dat de Heer Jezus erop geeft, daar is men het absoluut niet eens over hoe dat het antwoord zich verhoudt tot de vraag. Er zijn 2 hangbare uitleggingen voor deze passage, maar die nogal tegenstrijdig zijn. En toch vind ik het belangrijk om ze als eerste u voor te houden, om er dan wat verder over na te denken. Ik heb graag dat je goed geïnformeerd bent, hoe dat erover gedacht wordt. Dus, er zijn 2 visies. De eerste visie zegt van: kijk, Jezus zijn antwoord, die volgt op de vraag van de discipelen, is eigenlijk een stilzwijgend uitstel van de verwachte hoop. Wat bedoel ik dan mee? Wel, als discipelen vragen, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Dan geloven deze mensen dat de discipelen hier denken aan een herstel van het volk Israël in het beloofde land en een komende dag met aan het hoofd van het bestuur de Messias. Ja? Een nationaal herstel van Israël zoals dit volgens hen aangekondigd is in de profeten. Wel, als dat het uitgangspunt is, zeggen ze van, kijk, de Heer Jezus zegt van, ja, dat herstel zal er komen, maar wanneer het dan komt, dat is alleen de Vader die weet wanneer dat herstel aanbreekt voor het volk Israël. Maar nu moeten jullie je focussen op de komst van de Heilige Geest. Jullie gaan mijn getuigen zijn, niet alleen in Jeruzalem, Judea en Samaria, maar aan het einde van de aarde, er zal een nieuw getuigenis ontstaan, wat dan de naam krijgt gemeente. En ik wil dat jullie nu je daarop focussen. Dat herstel van het koninkrijk voor Israël, dat is in een toekomstige dag die alleen de Vader weet. Ja. Dus, Jezus' antwoord is eigenlijk een stilzwijgend uitstel van die verwachte hoop. De tweede visie ziet het veel eer als een milde berisping voor hun aanhoudende enge hoop. Ja, die mensen gaan niet uit van het idee, wanneer dat de discipelen de vraag stellen, is het nu de tijd om het koninkrijk voor Israël te herstellen, dat hier gedacht wordt aan een nationaal herstel van Israël in het land, hè, met de stad Jeruzalem die weer opgericht wordt, en de tempel, en u kent het ganse verhaal. Nee, deze mensen geloven dat wanneer de discipelen deze vraag stellen, zij voornamelijk nog gericht zijn op de beloftes die betrekking hebben specifiek op hun volk, op hun landsgenoten. En dat dan het antwoord van de Heer milde berisping is van, jongens, allee, laat nu een keer die hoop voor uw persoonlijke volk los. Ik heb een veel groter plan. Ik heb alle volken van de aarde op het oog. En ik wil dat jullie daarop gericht zijn. Want jullie gaan nu mijn getuigen zijn. En jullie gaan nu het evangelie inderdaad wel brengen in Jeruzalem. En ook in Judea en Samaria. Maar die zullen uitgaan naar alle volkeren over de ganse aarde. Dus deze benadering focust veel eer op het feit dat de discipelen, ja zeg maar, een enge visie hebben. Ze zijn nog veel te veel gericht op de toekomstverwachting specifiek voor hun eigen volk. En ze hebben nog niet op het oog dat God eigenlijk alle volkeren van de aarde op het oog heeft. Ja. Kan iedereen mij volgen tot hier? Dus in die twee visies vind je dat het antwoord van de Heer Jezus in de eerste visie eigenlijk erin bestaat om zijn discipelen te doen focussen op dat wereldwijd nieuw getuigenis dat ze samen gaan vormen nu door en met de komst van de Heilige Geest. Ja? Het is de komst van de Heilige Geest die eigenlijk de basis vormt voor de nieuwe gemeenschap die wij nu gemeente kerk noemen. Nou, daar hadden we het over. En in de tweede visie is eigenlijk het antwoord van de Heer op gericht dat de discipelen die nationale hoop moeten loslaten en veel meer oog krijgen voor die universele zending, de missieopdracht die de Heer voor hen in petto heeft. Ja. Nu, ik moet zeggen, geen een van de twee visies schenkt mij voldoening. Ik zal u zeggen waarom. Als eerste is het heel opmerkelijk dat die beide visies, dat in beide gevallen de Heer Jezus geen direct antwoord geeft op de vraag van de discipelen. Geen van die twee visies geeft daar eigenlijk een antwoord op. En het tweede is dat die beide visies vertrekken van het idee dat de discipelen, ja, alhoewel dat ze nu al 40 dagen onderwijs krijgen, hè, als je het gaat lezen in het ganse verhaal vanaf vers 1, ga je merken dat tot op dat moment de Heer Jezus nu na zijn opstanding al 40 dagen verschijnt aan de discipelen. Hij onderricht hen over het onderwijs van het Koninkrijk van God en hij zegt daaraan verbonden dat de Heilige Geest zal komen. Ja, we zijn nu op die laatste dag, want de Heer Jezus zal van hen weggenomen worden. Ja, beide visies vertrekken eigenlijk van het idee dat de discipelen tot op vandaag de dag eigenlijk nog niet veel gesnapt hebben. En daar heb ik een beetje moeite mee, vooral als je al ziet in Lucas hoofdstuk 24, dat de Heer Jezus hun verstand opent om te begrijpen wie dat hij is, en dat inderdaad de schriften al aangeven dat hij moest lijden, dat hij zou opstaan, en dat het evangelie moest verkondigd worden aan alle volken. Ik kan me moeilijk voorstellen, als de Heer Jezus nu nog 40 dagen onderwijs geeft, dat hij nog altijd eigenlijk niet beseffen wat het op aankomt. Ik kan me dat moeilijk voorstellen.
Dus of term op een ritme vanaf de komst van de Heer Geest.
In die twee visies?
Ja, ja.
Ja, wellicht wel dan, he, natuurlijk. En beide visies menen ook dat die discipelen nog steeds, ja, zeg maar, een zekere traditionele kijk hebben op Israël. En daar wil ik een momentje bij stilstaan. Wat bedoel ik met traditionele kijk? Wel, in die eerste visie natuurlijk bedoel ik met traditionele kijk, ja, een toekomstig nationaal herstel, hè, van etnisch Israël in het land onder het bestuur van de Messias. Dat is duidelijk dat in die eerste visie, die de visie van de bedelingenleer is, dat dit de verwachting is. In de tweede visie die ik gepresenteerd heb aan u, ja, gaat het niet zo ver dat men ziet dat er nog een nationaal herstel is voor Israël, maar men gelooft toch heel nadrukkelijk dat Israël tot op een zekere hoogte zal hersteld worden. En dat de discipelen nog steeds in die termen denken. En daar moest ik voor mezelf tot de vaststelling komen dat ik tot op dat moment ook echt wel nog steeds ervan uitging dat de discipelen hier enkel met zichzelf, met de toekomst van hun volk, heel letterlijk bezig waren. Maar als de Heer Jezus, en nu maak ik een vooronderstelling, als de Heer Jezus na de opstanding zijn discipelen de ogen opent voor wat er in de schrift aangekondigd staat over zijn lijden, over zijn dood en zijn opstanding, zou het dan niet mogelijk zijn, als het gaat over het herstel voor Israël, dat aangekondigd is, we hebben dat bij stilgestaan, denkt u maar aan Ezekiel 37, hè? Als we over de opstanding nadachten, daar wordt er duidelijk gesproken, dat de Heer op een komende dag zijn volk zal wederoprichten, ze zullen als het ware opstaan uit de dood, ze zullen herenigd worden, de 12 stammen, de twee rijken, zullen opnieuw samengebracht worden. Dan vind je dat de Heer zijn geest zal uitstorten over zijn volk, dat die beloofde Messias zal inleiden in die zegeningen. Dus zou het dan niet mogelijk zijn dat de Heer Jezus gedurende die 40 dagen, dat aangekondigde herstel van Israël, volgens de profeten, dat hij dan nu heeft getoond aan hen wat dat dan nu concreet betekent vanuit de opstanding gezien. Door de Jezusbril, zoals dat de afgelopen tijd hebben genoemd. Is het niet mogelijk dat de Heer Jezus nu, gedurende die 40 dagen, op die manier die profetische aankondiging voor hen heeft verklaard, duidelijk gemaakt? Hè? Want zijn opstanding, zijn lijden en zijn sterven was ook niet vanzelfsprekend om dat te begrijpen uit de schrift. Hij moest daar hen ook de ogen voor openen. Zou het dan niet mogelijk zijn dat hij inderdaad gesproken heeft over het herstel van Israël, maar nu vanuit de Jezusbril? Want ik ga nu ook een beetje advocaat van de duivel spelen. Laten we eerlijk zijn, als je gaat kijken in het Nieuwe Testament, wordt er blijvend over Israël gesproken in het Nieuwe Testament. Jullie geloven hier allemaal ondertussen, of de meeste toch van jullie, hè, dat er het ware Israël er is met de komst van de Heer Jezus. Gereorganiseerd Israël, en hersteld Israël. Maar beste broeders, dat staat toch nergens in het Nieuwe Testament letterlijk vermeld. Je kunt toch nergens iets lezen letterlijk over een hersteld, gereorganiseerd, of het ware nieuwe Israël. Daar lees je nergens iets over. En dat is inderdaad zo. En dat moet ons ook niet beangstigen dat het Nieuwe Testament daar niet over spreekt, want laat ons eens een momentje stilstaan. Als de hoop van Israël, hè, waar dat Paulus ook het over had in Handelingen hoofdstuk 26, als die hoop van Israël nu realiteit geworden is, ja, waarom zou de aanduiding Israël dan ineens moeten veranderen? Begrijp je? Als er niet iets nieuws in die zin begonnen is, maar dat God zijn belofte die eertijds gemaakt heeft aan Israël nu effectief nakomt. In en door de Heer Jezus, en wie dat alle beloftes van God ja en amen zijn. Ja, waarom zou er dan ineens een andere aanduiding moeten zijn? Begrijp je dat ik naartoe wil? Want er wordt wel degelijk in het Nieuwe Testament door Paulus over Israël gesproken. In Galaten hoofdstuk 6, we hebben daar ook al bij stilgestaan in de prediking, of het is toch al aan bod gekomen. In vers 5 en vers 16 kunnen we lezen dat Paulus zegt, want nog besnijdenis is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. En allen die naar deze regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen, en over het Israël van God. Dus Paulus spreekt over het Israël van God. Dat is een uitdrukking die we wel degelijk vinden in het Nieuwe Testament. Hij spreekt ook in Romeinen hoofdstuk 11 over Israël en vers 25 en vers 26a. Daar in Romeinen hoofdstuk 9 tot 11 gaat het voornamelijk dat Paulus verklaart waarom dat, alhoewel aan het volk Israël zoveel beloftes zijn gemaakt, er uiteindelijk maar een heel klein deeltje van Israël tot inkeer komt, het evangelie aanneemt, maar dat het overgrote deel van gelovigen uit de volkeren komt. Dus hij heeft daar een verklaring voor in Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. Op een toekomstige dag hoop ik dat dus samen met jullie door te nemen, want daar ligt heel veel belangrijk onderwijs in. En we vinden in vers 25, dat zegt: wat ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is. Dus gans die situatie noemt hij ook een verborgenheid. Opdat u nu wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, ja. Door de verwerping van het evangelie is er verharding over Israël gekomen. En dan wordt er gezegd, totdat de volheid van de volken is ingegaan. Ja, dat is wat je in Handelingen ook vindt. Vanaf Handelingen hoofdstuk 13 is er voornamelijk een instroom van mensen uit de volken. Komen er zeer weinig mensen van Joodse origine tot inkeer. Overgrote deel zijn heidenen. En dan wordt er gezegd, en zo zal heel Israël behouden worden. Dus hij ziet Israël als een overblijfseltje dat tot inkeer gekomen is, dat zich nu aan de Heer Jezus onderworpen heeft, en de rest ziet hij als een instroom uit de volken. En samen wordt het heel Israël genoemd. Maar er is ook een onderscheid dat Paulus heel duidelijk maakt. Kijk eens in 1 Korinthe 10 vers 18... Daar heeft hij over Israël naar het vlees. En kijkt u naar Israël naar het vlees. Hebben niet zij die offers eten, gemeenschap met het altaar? Israël naar het vlees, waarom zou... Of wat is Paulus zijn bedoeling hier om dit zo specifiek aan te duiden? Is er dan een onderscheid tussen Israël en Israël naar het vlees? Inderdaad, Israël naar het vlees is hier nadrukkelijk een aanduiding voor Israël onder het oude verbond. Ja. Dus dat maakt Paulus nu toch een duidelijk onderscheid hier. En ook in Romeinen hoofdstuk 9, vers 9, zegt hij nadrukkelijk, maar het is niet zo dat het woord van God vervallen zal zijn, want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Of anders gezegd, niet alle mensen die van Joodse origine zijn, behoren tot Israël. Het Israël van God. Hè? Ik zou nu niet spreken over het Israël van God. Dus niet allen van Joodse origine behoren tot het Israël van God. Dus er wordt wel degelijk onderscheid gemaakt.
Ja, maar zult je zeggen, oké.
Maar waarom wordt er dan, ik speel verder van de advocaat van de duivel, hè? Waarom wordt er dan na de Pinksterdag gesproken over de gemeente? Het is wel duidelijk dat er naast Israël gesproken wordt over de gemeente. Wordt er dan geen andere groep mensen mee aangeduid? Want heel veel christenen geloven dat. Dat naast Israël er moet gesproken worden over de gemeente.
Is het over zij die gemeenschap aan het nieuwe verbod?
De gemeente.
Ja, in totaliteit. Zijn de Joden, zijn de heidenen, zijn de iedereen die aanneemt dat Jezus Christus gestorven is op dat kruis,
ja,
om de zonde te niet te doen?
Dat is de gangbare gedachte. Maar ik ben het er niet mee eens. Om de hele eenvoudige reden, als er onderscheid gemaakt wordt tussen Israël en de gemeente in het Nieuwe Testament, dan moet je eens kijken wat het Oude Testament toont. Dus het woordje zonder moeilijk te doen in het Grieks voor gemeente, wat wij gemeente noemen, is ecclesia. En dat komt overeen met het Hebreeuws woordje kahal. En dat is hetzelfde. Dus als je gaat kijken in een Griekse vertaling van een Hebreeuwse Bijbel, ga je ecclesia vinden, gemeente, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En kijk eens waar dat gebruikt wordt. In Deuteronomium 5, vers 22 spreekt Mozes over de eerste, allereerste bijeenkomst van zij die bevrijd werden uit Egypte, uit de slavernij, en die gebracht werden aan de voet van de Horeb. Wat zegt hij? Deze woorden heeft Jahwe tot uw gehele gemeente gesproken op de berg. Uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid met luider stem, en hij voegde daaraan niets toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf mij die. De gehele gemeente was dat het hiervoor. Dus in het Oude Testament is dat geen onderscheid. Ik ga nog een tandje bijsteken. Over diezelfde gebeurtenis, gezondheid, wordt in Deuteronomium hoofdstuk 18 nogmaals gesproken. Over die allereerste samenkomst aan de voet van de berg. Kijk eens in vers 16. Dan lezen we dit. Juist zoals gij van Jahwe uw God gevraagd hebt op de Horeb, op de dag der samenkomst. Oh, dat is hetzelfde woordje. Kahal Ecclesia. Toen hij zei, ik wil niet langer de stem van jou en mijn God horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet kom te sterven. Dus, broeders, als in het Oude Testament Israël, de gemeente, de samenkomst, als dat niet kan losgekoppeld worden van elkaar, waarom gaan wij dan in het Nieuwe Testament Israël en de gemeente loskoppelen van elkaar?
Dat is toch zo geleerd, hè?
Ja, en de bal. Maar begrijpen dat naartoe wel? Begrijpen dat naartoe wel? Goed. Dat was even een zijsprong, hè? Maar je had toch met die vragen geconfronteerd worden, hè? Daarom neem ik dat ik hem met die door. Want je had daar vragen over kregen. En ieder spreekt over het nieuwe Israël, dat staat
daar. Vind je dat nog meer? Pas zo eens over terug in het Oude Testament. En dus vertaling vind je dat dan...
Wel, je moet gaan kijken in de online Bijbel op het internet. En ja. Daar, ja, zelfs al ken je geen Grieks of Hebreeuws, kun je met die stroomcodering werken. En dan kun je zoeken op het woordje, en dat is dan een code, een nummer. Je houdt dan gaan zoeken op die nummer. En dan zien we dat overal in het Oude Testament datzelfde woordje gebruikt wordt om de gemeente aan te duiden in het Oude Testament.
Oh.
En op die manier ga je zien dat dat... Ja.
Frequent gebruikt
wordt. Ja. Dus het woordje Ecclesia Kahal wordt eigenlijk gebruikt om de bijeenvergadering van Gods volk aan te duiden. Een onderlinge samenkomst. Dus op zondagmorgen zijn we hier samen. De Kahal. De bijeenvergadering in Nieuwpoort van het Israël en van God. Mag ik het zo zeggen? Ja.
Vraag me even.
Nee.
Als er dan door Paulus nog gesproken wordt van het Israël, en als de gemeente eigenlijk al Israël is,
ja,
dan is die andere Israël niet Israël dan.
Je bedoelt dan Israël naar het vlees.
Naar het vlees.
Dat onderscheidt hij heel duidelijk. Hè?
Dus dat is dan niet het ware Israël.
Nee.
Als zij zijn Israël.
Ah, nee.
Dus die nu Israël genoemd wordt, is niet Israël.
Nee. Zoals in het Oude Testament, dat God zegt, niet langer mijn volk. Lo-Ami.
Dat gaat consequenties.
Omdat ze het nieuwe verbond verworpen hebben.
Omdat ze persoon van de Heer Jezus geworden en naar de belofte die gegeven zijn.
Dat is een vaststoot in feite aan de oude de overlevering der oude.
Wel, dat is een vaststoot aan het oude verbond en dat ze de Heer Jezus verwerken. Ja. Het zaad van de belofte, aan wie de belofte gemaakt is, hebben ze verworpen. Dus kunnen ze ook de zegen van de belofte niet ontvangen. Nee?
Mm-hmm.
Net zoals in de woestijn de eerste Exodus generatie gestorven is en de belofte om het beloofde land in te gaan ook niet ontvangen omwille van een ongeloof. Dus de situatie is eigenlijk net hetzelfde. Nog vragen? Want we gaan ons bezighouden met die vraag: Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? He? Veel mensen denken hier meteen aan een nationaal herstel in het beloofde land. Maar laten we ons bedenken dat die vraag van de discipelen wel volgt op die laatste dag, nu dat de Heer 40 dagen gesproken heeft over het koninkrijk van God. En dat hij in de context van het onderwijs van het koninkrijk van God, in dat kader, is komen te spreken in vers 4 en 5, je kunt het lezen als je je bijbeltje openlegt, is dat hij is komen te spreken over de haven van de Vader in Jeruzalem. Dus dat is geen gebeurtenis die daar los vanaf staat. Integendeel, de haven van de Vader moet ons meteen terug doen denken aan de belofte van de Heilige Geest, zoals je die aantreft in het Oude Testament. En waar we ook over nagedacht hebben de vorige keer in aan de hand van Jesaja 35. De Geest die zal uitgestort worden. En dat dit in Jeruzalem gebeurt, heeft natuurlijk te maken met de centrale plaats die Jeruzalem als het godsdienstig centrum van Israël inneemt in de vele beloftes die gemaakt zijn in de profetieën. Ja? Het is normaal als er een herstel komt, ja, hoe zou Jeruzalem buiten de kijker vallen? Jeruzalem is nu juist het godsdienstige centrum. Ja? Daar kom ik straks ook nog op terug. Dus de vraag over het herstel van het koninkrijk voor Israël wordt wel in die samenhang gesteld. Ze stellen niet hier een vraag die ineens helemaal niks te maken heeft, maar we daar al 40 dagen over nadenken. En ik geloof, als je daar zo bij stilstaat, en de Heer Jezus tot twee maal toe, opnieuw gaat hij hier aankondigen, u zult kracht ontvangen, en wanneer de Heilige Geest over u komt, ben ervoor overtuigd, als de Geest naar de belofte van het Oude Testament, nadat dat nu komen is, dan geloof ik dat een vraag wel begrijpelijk is. Maar dan moet je weer terug meenemen naar hun oude denkpatroon, weet je nog? Je mag niet vergeten, Messias Jezus staat nu voor hen. De opgestaande Jezus Christus heeft bewezen door zijn opstanding de Messias te zijn. En met zijn opstanding is de algehele opstanding al begonnen, hebben we overdag in onze vorige studies. Nu, de profeten hebben gesproken over de opstanding en eraan verbonden de uitstorting van de Heilige Geest. En voor hen zal dit Israël brengen in die nieuwe dag, in die toekomstige dag. Dus als de opgestane Jezus, of beter gezegd, als Jezus nu opgestaan is en de opstanding begonnen is, als Jezus aankondigt dat de Heilige Geest zal uitgestort worden, ja, is het toch wel, denk ik, een beetje logisch dat zij vragen, Heer, is dat dan nu de tijd? Dat het koninkrijk voor Israël hersteld zal worden? Dus ik zie niet in dat een vraag zo helemaal uit de lucht valt. Integendeel. Maar voor hen was het natuurlijk zeer moeilijk nog op dat moment om te begrijpen dat wat 10 dagen later door Petrus gezegd wordt op de Pinksterdag, dat de Heilige Geest uitgestort wordt voor de grote luisterrijke dag van de Heer. Dus dat er met de opstanding van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, ja, een nieuwe tijdsperiode ontstaat. En waarom is die tijdsperiode nodig? Wel, omdat het herstel, ja, niet alleen is voor Israël, maar dat God, een van de onderdelen van dat herstel, ook is dat het evangelie nu moet gebracht worden aan de volken. En daarom is dat tijdsbestek onder andere nodig, ja? Dus begrijpt u, ik denk niet dat die vraag hier ineens zomaar uit de lucht komt vallen, dat de discipelen nog niets begrepen hebben. Vanuit hun oogpunt was het heel begrijpelijk dat ze nog steeds zo de dingen zagen. Kunt u me daaraan volgen of vindt u dit te ver gegrepen? Oké. Let op de vraag, stare Heer, zult u in deze tijd, hun aandacht is dus vooral gericht op het tijdstip. Tijdstip van de voleinding van het herstel. En het is nu juist op die vraag dat de Heer Jezus, zoals eerder kenbaar gemaakt, zegt van kijk, als het aankomt op hoe dat het in de toekomst zal verlopen, wanneer het specifiek zal aanbreken die dag, ja, dat is alleen in de macht van mijn Vader. En dat had de Heer Jezus ook al aangeven in de reden over de laatste dingen in Matthäus 24. Als hij het had over zijn toekomstige verschijning, dan gaf hij al daar duidelijk aan van die dag en dat uur echter weet niemand. Ook de engelen van de hemel niet, ook de Zoon niet. Behalve de Vader alleen. Dus ik geloof dat wat Jezus hier zegt, het komt u niet toe tegen of verlegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld, is eigenlijk maar een herhaling van wat de Heer Jezus vroeger al had gezegd, als het ging over het specifieke tijdstip van zijn verschijning.
Dat is geen terechtwijzing dus?
Ik zie dat absoluut niet als een terechtwijzing. Ja, ik moet begrijpen, voor hen was dat toch wel even aanpassen in dat nieuwe patroon. Nu, behalve dit, zijn er voor mij heel veel aanwijzingen dat de Heer Jezus hier, en wat volgt, wel degelijk hun vraag beantwoordt, in tegenstelling tot de twee visies waar we eerder bij hebben stilgestaan. Ik geloof dat de Heer zijn antwoord een uitwerking is van de vraag die de discipelen stellen. En dat ga ik je proberen aan te tonen vanmorgen.
Maar de discipelen kon Jezus terug zeggen, Jood.
Maar op
deze tijd... Ik niet. Dan dit, dat zit er pezen. Want dit dan midden we wel bezien als laatste dit.
Ja.
Als hij noemde nieuw verbond, kost hij mij gezegd dat wel van, ja ook.
Als zij de vraag stellen, in deze tijd spreken ze niet over een tijdsperiode, maar spreken ze over een specifieke dag. De dag van de Heer, die het omslagpunt is, nou, tussen de huidige dag en de toekomstige dag voor hen. Dus wat die specifieke dag betreft, van die dag weet de Vader alleen. Maar dat wil niet zeggen dat het herstel nu nog niet is. Voilà, en inderdaad, daar zal het over gaan. De Heer gaat tonen van, kijk, die bewuste dag, dat omslagpunt, dat is in de raad van mijn Vader, maar het herstel is begonnen. Ja, en dat geloof ik dat duidelijk aangegeven wordt en wat er verder mee wordt gezegd. En dat wil ik u proberen te tonen. Dus meestal, hè, ik heb u al gezegd, de meeste uitleggers die geloven dat Handelingen 1, vers 8 het grondplan vormt voor de ontvouwing van het verhaal en hoe dat evangelie verder gaat in het boek De Handelingen. Maar zij zien dat voornamelijk een geografisch grondplan in, of een aardrijkskundig grondplan. Maar laten we eens kijken naar die opsomming. Jeruzalem is inderdaad een stad, daar kunnen we niet naast, denk ik. Heel Judea en Samaria, dat zijn twee regio's. Daar zijn we het, denk ik, over eens. Maar dan, tot aan het einde van de aarde. Ja, hoe moet je dat omschrijven? Het is niet zo simpel. Dat het ook niet zo simpel is en dat het eindelijk uit de toon valt met de andere twee aanduidingen, kan je vinden als je een beetje gaat ruimer lezen en zien hoe dat geïnterpreteerd wordt. De ene zegt, ja, het einde van de aarde, en dat kan theoretisch ook, kan vertaald worden, het einde van het land, dat spreekt over de landsgrens Israël. De ander zegt, nee, maar het einde van de aarde worden alle Joden aangeduid die nog altijd in de verstrooiing zijn. Ja, tot op dat moment zijn 90% van de Joden nog steeds in verstrooiing. Er is maar een kleine minderheid in het land. Dus zegt het einde van de aarde, dat spreekt over alle Joden die in de diaspora zijn. Een ander zegt, nee, het einde van de aarde, dat is Ethiopië. Een ander zegt, nee, het einde van de aarde, dat is Rome. Kijk maar, het boek eindigt ook zo, hè? Paulus is in Rome dan. Een ander zegt, nee, het einde van de aarde, dat is Spanje. En anderen zeggen, nee, het einde van de aarde, dat is een Griekse standaard aanduiding om de toenmalig bewoonde wereld aan te duiden. Dus je begrijpt dat er heel wat oneenigheid is. Nu, ik denk dat altijd de simpelste vuistregel, dat heb ik u al herhaaldelijk willen tonen, de simpelste vuistregel is altijd van, ja, die uitdrukking tot aan het einde van de aarde, wordt die nog gebruikt in het boek De Handelingen. Ja, die wordt nogmaals gebruikt. Eenmaal. Handelingen hoofdstuk 13. U kent de situatie. Handelingen hoofdstuk 13 is wanneer dat Paulus gaat prediken in Antiochië Pisidië in de synagoge, een paar sabbaten, en zijn boodschap vindt daar ingang. Ja, niet bij de Joden zelf, maar er zijn daar heel wat proselieten en godsvrezenden die waar oor hebben naar dat evangelie. En zodanig veel oor dat de Joden zelf eigenlijk jaloers zijn op Paulus en bang zijn dat ze hun schaapjes gaan wegroven. Ja? En ze komen in opstand tegen Paulus en Barnabas. En Paulus en Barnabas die vegen het stof van hun voeten en ze zeggen, kijk ja, dat is heel spijtig, we hebben aan jullie het eerste het evangelie verkondigd, maar als jullie zelf het eeuwige leven niet waardig achten, dan gaan wij nu naar de volken. En dan geven ze het volgende vers als verklaring. Want zo heeft de Heer ons geboden, ik heb u gestaald, tot een licht van de volken, opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde. Dat is diezelfde uitdrukking. En dat komt uit het citaat uit Jesaja 49, daar gaan we straks nog terug bij stilstaan. Maar u begrijpt dat het einde van de aarde, dat daar niet mee een bepaalde geografische locatie wordt aangeduid, maar dat dan weer wat wordt aangeduid?
Mensheid.
Inderdaad, alle bevolkingsgroepen wereldwijd. Kan iedereen volgen? Dus met het einde der aarde wordt geen bepaalde bestemming aangeduid, maar alle bevolkingsgroepen wereldwijd die nu met het evangelie moet bereikt worden. Dus het heeft geen geografische betekening, maar veel eer een etnische betekenis, als ik het dan zo mag zeggen. Ja, als we dan het einde van de aarde zo moeten begrijpen, laten we ons dan een keer terugkeren. Voordien wordt er gesproken over Judea en Samaria. Als het einde van de aarde al geen geografische aanduiding is, wat dan met Judea en Samaria? Judea en Samaria in het Oude Testament, hoe was dat dat?
Noorden en zuiden.
Inderdaad, de aanduiding wanneer het koninkrijk in tweeën gespleten is, na Salomo onder Rehabeam en Rehobeam, wordt er gesproken over het noordelijke rijk als Samaria en over het zuidelijke rijk als Judea. Oh! Ja, het herstel van Israël zou dat, of was er onder andere niet gezegd, dat een van de belangrijke elementen, wanneer het herstel voor Israël zou optreden, dat de 10 en de 2 stammen opnieuw herenigd zouden worden? Werd daar niet veel aandacht aangegeven in Ezechiël hoofdstuk 37? Dus zou dat niet kunnen wijzen op een hereniging van de stammen? En dan Jeruzalem. Ja, Jeruzalem is het godsdienstige centrum. Kijk eens in Jesaja 40, wat er moest aangekondigd worden. Herinner u nog in Lucas hoofdstuk 2? Er waren daar een Simeon en een Anna, een aantal mensen, en zij verwachten de vertroosting van Jeruzalem. Herinner u dat nog? Nu, de vertroosting van Jeruzalem, dat was de hoop die zij hadden. Ja, dat is een regelrecht citaat uit Jesaja hoofdstuk 40, vers 1. Wil je dat je lezen, sir?
Troost, troost, de volk, zegt u op. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe.
Spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe. Troost, troost, mijn volk. Dus, zou het dan niet kunnen zijn, sorry dat ik je nu onderbreek, maar zou het dan niet kunnen zijn, vrienden, dat wat dan we hier nu vinden, in deze opsomming, dat dat geen geografische omschrijving is van de weg die het evangelie zal afleggen, maar de Heer Jezus die inderdaad zegt van, kijk, nu is het de tijd dat het koninkrijk van Israël hersteld wordt, en op de belofte komt de vertroosting nu eerst tot Jeruzalem, want de trooster wordt ook gezonden trouwens, dan zal het evangelie naar Judea en Samaria gaan, het zal ertoe leiden dat de stammen opnieuw in de Heer Jezus Christus door het evangelie verenigd worden, en dan zal het evangelie gaan tot de volkeren. Zou dat niet mogelijk zijn? Dus je hebt die drie stappen. De vertroosting van Jeruzalem, dan de hereniging van Israël, en vervolgens de heidenen die instromen in dit herstelde Israël. Want de heidenen die instromen onder het herstelde Israël, maakt wel degelijk onderdeel uit van het profetisch herstelplan voor Israël. En dat is geen plan B, maar dat was altijd al Gods bedoeling van meet af aan wanneer er gesproken wordt over het herstel van Israël. Ja? Nu zijn er nog meer aanwijzingen die ons kunnen helpen. Wel, kijk eens, als het gaat over het feit dat de Heer Jezus spreekt, dat ze moeten wachten op de komst van de Heilige Geest, en dat ze dan zijn getuigen zullen zijn, ja, is dat iets nieuws dat de Heer Jezus lanceert, of zou er een aanwijzingen in het Oude Testament zijn die ons kan helpen om beter te begrijpen wat dat de bedoeling hiervan is? Ik ben ervan overtuigd dat er heel duidelijk een aanwijzing is in Jesaja hoofdstuk 43. U weet dat Gods volk eigenlijk al altijd geroepen is om een licht van de volken te zijn. Om een getuigenis te zijn van wie Jahwe is. Maar ze hebben dat altijd verwaarloosd. En ze zijn er niet toegekomen om een licht van de volken te zijn. Maar God heeft dat plan nooit opgegeven. We vinden nadrukkelijk in Jesaja 43 dat de Heer zegt, ik ben Jahwe. En buiten mij is er geen heiland, redder, verlosser. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen. En er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuige, spreekt Jahwe, dat ik God ben. Natuurlijk, voordat Israël ooit een getuige zou kunnen zijn van Jahwe, dat hij alleen God is, dan moet er verdraaid wel het een en het ander met Israël gaan gebeuren. Want als je gaat kijken in Jesaja 42, ja, dan moet Israël, die godsdienstknecht wordt genoemd als volk, en je mag dat nooit niet vergeten, er is sprake van de dienstknecht van de Heer, die slaat op één specifiek persoon, Gods Messias, Gods gezalfde, dat is Jezus, maar die is de vertegenwoordiger van een gemeenschap, die ook godsdienstknecht wordt genoemd. Net zoals in het Oude Testament de koning de zoon van God wordt genoemd. Maar Israël, collectief, als volk, wordt ook Gods zoon genoemd. Hè? Wanneer dat Mozes naar Farao moet gaan, dan moet hij zeggen, Farao, laat mijn zoon gaan. Israël wordt collectief Gods zoon genoemd. En er is een heel nauw verband tussen de koning en het volk. En zo is er ook een heel nauw verband tussen Gods gezalfde dienstknecht en die dienstknecht gemeenschap, als ik het zo mag omschrijven. Ja? Dus maar Israël gaat wel een serieuze verandering moeten ondergaan. Hè? Kijk eens hoe het volk omschreven wordt in Jesaja 42. En denk eens aan de bediening van de Heer Jezus. Doven, hoor, blinden, kijk en zie. Wie is er zo blind als mijn dienaar? Doof, zoals mijn bode die ik zend. Wie is blind, zoals de volmaakte, blind, zoals de knecht van Javé? Dus hier houdt het collectief over Israël. Dat wordt duidelijker als je verder leest. U ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. Gij doet zijn oren wel open, maar toch luistert hij niet. Javé was hem genegen omwille van zijn gerechtigheid. Hij maakte hem groot door de wet en luisterrijk, ja? Door die relatie waarin de God Israël heeft geplaatst, zijn ze luisterrijk. Maar wat is er gebeurd? Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk. Vastgebonden, in holen zitten zij allen. Opgesloten in gevangenissen. Natuurlijk een verwijzing naar de ballingschap. Wie onder u neemt dit ter oren? Wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal zijn? Wie heeft Jacob tot buit gegeven en Israël overgeleverd aan rovers? Is het niet Javé? Hij tegen wie wij gezondigd hebben. Want zij wilden in zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar zijn wet. Ja, dat is gewoon de voorgeschiedenis die vooraf gaat aan de ballingschap. Daarom heeft hij over hem uitgestort zijn grimmige toorn en het geweld van de oorlog. Dus er moet een keer komen in het lot van Israël, er moet een keer komen in de toestand. Nu, wie zal er verantwoordelijk zijn om die ommekeer te brengen? Wel, kijk eens in Jesaja 44. Dus als je goed oplept, we hebben gelezen eerst in 43, we zijn naar 42 gegaan en nu springen we naar 44. En wat wordt er daar gezegd? In vers 1 tot vers 5. Maar nu luister, Jacob, mijn dienaar Israël die ik verkozen heb, zo zegt Javé, uw maker, en u formeert er van de moederschoot af, die u helpt, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeshurun, die ik verkozen heb. En nu komt het, want ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen het gras als wilgen van de aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van Javé. En een ander zal zich noemen met de naam Jacob. En weer een ander zal met zijn hand schrijven van Javé en de erenaam Israël aannemen. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? En dan kijken ze verzacht. Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Dus begrijpt u nu wat de achtergrond is als de Heer Jezus zegt, jullie moeten wachten tot het Heilige Geest komt en dan zullen jullie mijn getuigen zijn. Is dit nieuw dat de profeten van oudsher gesproken hebben? Dat dit de omkeer maakt? En van die bange wezels die daar opgesloten zijn, die 120 in de bovenzaal, hen moedig maakt als leeuwen die naar buiten treden in Handelingen hoofdstuk 2? Profeet Jesaja geeft al aan dat het de Geest van God is die die transformatie zal brengen voor de dienstknecht van jou.
Als dit nou klopt dan over mijn dienaar Israël, is dat dan Israël van God?
Het herstelde Israël. Het herstelde Israël. Want daar gaat het over de Heilige Geest die uitgestort is, zoals beloofd. Dus alleen over het herstelde Israël, het Israël van God, wordt de Geest van God uitgestort. Ik denk dat dat duidelijk is. Dat werpt een heel andere blik op deze passage. Maar nu wil ik nog even terugkeren naar Jesaja 49 vers 6, die de achtergrond vormt, of het citaat is van Paulus in Handelingen hoofdstuk 13, waar we daar net bij stilstonden. Kijk eens hoe het daar omschreven wordt. Hij zei, en dat is Javé ten aanzien van de dienstknecht, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn, om op te richten de stammen van Jacob. Dus de knecht van de Heer, die zal de stammen van Israël herenigen. Dan wordt er verder gezegd, en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Dus dat zijn zij die in de ballingschap in leven gebleven zijn, die tot God zullen teruggebracht worden. Dus we hebben de hereniging die eraan gekondigd wordt, en zij die gespaard zijn, die teruggebracht worden tot God. En dan wordt er gezegd, ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus, naast de hereniging en de gespaarden uit de ballingschap die terug tot God worden gebracht, door de dienstknecht van de Heer, zullen ook de heidenvolken tot God gebracht worden door de dienstknecht van de Heer. Dus begrijpt u, voor mij is Handeling 1 vers 8 geen geografisch grondplan van het boek, maar voor mij is wat hij vindt in Handelingen 1 vers 8 Gods herstelprogramma voor Israël. Zoals het aangekondigd is aan de knecht van de Heer in Jesaja 49 vers 6. Dat vormt de verhaallijn van het boek de Handelingen.
Dus de Heer komt het wel echt duidelijk op die vraag.
Absoluut.
Hij zei in de perfecte dat hij snapt aan dat loopt.
Ja, en hoe dat zij daar echt
maar moeten kijken.
Wat hun taak zal zijn daarin. Maar zij zullen de getuigen zijn. Dus Jezus verduidelijkt de rol die de discipelen in dit herstelplan van Israël hebben. Dat is wat volgens mij de betekenis is. En we gaan samen, in de studies die volgen, gaan we het bewijs van dit herstelprogramma overdenken aan de hand van Lucas 2, handeling hoofdstuk 2 beter gezegd, handelingen 8, handelingen 13, handelingen 15. En dan ga je die verschillende stappen ook zien.